Ja, Peter heeft het al gehad tijdens deze zangdienst over ontmoeting met God. En dat is ook de titel van de prediking van deze morgen. En ik hoop, als we hier terug vandaan gaan, deze voormiddag, dat de mensen aan ons mogen zien dat we inderdaad een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus en met allen die geloven in Hem. Deze morgen wil ik het hebben over het leven van Jacob. We gaan lezen Genesis 28, vers 10 tot 22. Maar het is ook interessant om, wanneer je tijd hebt, om ook die volgende hoofdstukken over Jacob te lezen. We lezen dus Genesis 28, van vers 10 tot 22. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Charan. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als een stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Heere is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was de naam der stad Luz. En Jacob deed de gelofte: Indien God met mij zal zijn en mij begoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heer mij tot een God zijn, en deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Wanneer je het levensverhaal over de beschrijving van iemands leven, als je dat leest, dan stel je vast dat de fouten en de tekortkomingen van die persoon tot een minimum herleid worden. Maar dat die personen meestal in die boeken als superheilig worden beschreven. Het zijn helden. En als je in de Bijbel leest over bepaalde personen, zien we hoe eerlijk de fouten en de tekortkomingen, de mislukkingen, ook worden vermeld. En deze morgen zullen we als voorbeeld Jacob nemen. Jacob. Over zijn leven. En we kunnen daar ook voor onszelf veel uit leren. In de Bijbel wordt heel juist beschreven hoe hij was. Hij had een zelfgericht leven en hij ging alles doen om zijn doel te bereiken. Jacob was een mens zoals er vandaag nog velen zijn. Ongetwijfeld was hij door God geroepen en hij was ook bestemd om een uitverkoren vat te zijn. En hij was bereid om Gods doelen uit te werken. Maar Jacob had een verdorven hart. Hij had een bedriegelijk hart. Precies als dat van ons soms, wanneer ons eigen ik weer naar boven komt. Maar God roept gewone mensen tot zijn dienst. Hij roept geen supermensen. En heel dikwijls roept hij mensen die veracht zijn in de maatschappij om zijn doeleinden te bereiken. Maar Jacob, er moest dan gewerkt worden aan die Jacob. Hij moest zijn eigen leven, zijn zelfleven, hij moest dat verwisselen voor de schoonheid van een christenleven. En dat gebeurt alleen wanneer het eigen ik wordt gekruisigd. Dan kan Christus zichzelf in alle heerlijkheid zich openbaren. Dat is het principe waar het steeds om draait in een leven. Niet ik, maar Christus. En dat geldt niet enkel voor Jacob, maar ook voor ieder van ons. Bij Jacob heeft dit zeer lang geduurd, alvorens hij kon zeggen, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. Maar God is bereid om geduld te oefenen, ook bij ons. God weet dat het soms tijd kost. En hij is ook bereid om te wachten. Bij Jacob duurde dit 20 jaar. 20 jaar alvorens God tot zijn doel kwam met hem. En in het boek Genesis vallen er 2 ontmoetingen van Jacob met God op. De eerste, hebben we gelezen, is te Bethel, waar hij van een ladder droomde die tot de hemel reikte. En waarvan hij zei, dit is niet anders dan een huis Gods. En de tweede ontmoeting is te Peniel, waar hij met God ook worstelde en hij zei, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. Tussen deze 2 ontmoetingen lagen 20 jaar. Bij de eerste ontmoeting, dat we gelezen hebben, te Bethel, daar lazen we in vers 11 dat Jacob stopte om te overnachten, omdat de zon ondergegaan was. Dit was de vermelding van de tijdstip aan te geven wanneer Jacob te Bethel aankwam. Maar als je de volgende 4 hoofdstukken zult lezen, dan zul je ook vaststellen dat inderdaad de zon in zijn leven was ondergegaan. Het werd steeds donkerder in zijn leven. Maar in Peniel ontmoet hij God weer. En onmiddellijk na deze ontmoeting, daar staat er ook geschreven, de zon ging op en Jacob reisde verder. Vanaf die dag scheen de zon weer in zijn leven. En was hij een geheel ander mens. De duisternis was weggegaan en het licht van God scheen op zijn leven. God geeft ons deze geschiedenis van Jacob, Jacobs duisternis. Hij heeft dat ons gegeven om ook ons te laten zien dat Jacob ook maar een gewoon mens was. En dit kan ons ook allemaal ook bemoedigen. Want hoe groot ook de duisternis van ons zelfleven ook is, toch zullen wij het opgaan van de zon mogen zien. Als wij in de voetstappen van Jacob te Peniel willen volgen. Laten we eens naar het leven van Jacob zien toen de zon onderging in zijn leven. Toen Jacob uit de schoot van zijn moeder kwam, hield hij de hiel van zijn broer vast. Toen al. Ik wil de eerste zijn. En daarom noemde hem Jacob de inhalige. precies ook wat hij was. Altijd probeerde hij iets naar zich toe te trekken wat niet van hem was, wat van een ander was. Zo, in de vorige hoofdstukken kun je dan ook lezen, het eerstgeboorterecht van zijn broeder, die bestemd was voor zijn broeder Esau, trok hij naar zich toe. En later ook de zegen van zijn vader, die feitelijk ook voor zijn broer bestemd was. Jacob was een bedrieger. Hij was zelfs bereid zijn vader te bedriegen om de zegen te kunnen ontvangen. Hij was zelfs bereid om onder het vertellen van een leugen de naam van God te gebruiken. Hij had geen vrees voor God. Nee. Zo was de natuur van Jacob. Inhalig, bedriegen, een leugenaar. Hij had altijd zijn eigen belangen op het oog. En te Betel hing dan ook inderdaad de zon onder over zijn leven. Maar God liet hem niet los. God gaf aan Jacob een openbaring van zijn geweldig en heerlijk doel voor zijn leven. Hij gaf aan Jacob dezelfde beloften als aan Abraham. En God sprak tot Jacob. Jacob, zei God, er is een weg terug. En dat telt voor ieder mens die op de verkeerde pad zit. Er is een weg terug. En de reactie van Jacob daarop. Hij deed een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, en mij zal geven brood, mij zal geven eten en drinken, klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaderhuis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden betalen. En zo is het ook nog heden veel bij vele mensen, zoals bij Jacob. Ze zeggen ook, op voorwaarde dat God mij dit of dat geeft, eten dat ik altijd eten heb, dat ik drinken heb, dat mijn gezondheid altijd goed is, dan zal ik geloven. Anders niet. Maar zo werkt dat niet bij God. Hè. God wil ons in voorspoed, in tegenspoed, zijn liefde, zijn troost en zijn vrede geven. Hij wil een relatie met ons, een relatie van hart tot hart. En we moeten in het leven het goede aanvaarden, maar ook soms als er in ons leven verlies is, verdriet is, moeten we dat ook aanvaarden. En dan kunnen we naar God vluchten. Hij is onze toevlucht in die momenten ook. In plaats, zoals ze zoveel doen, God vaarwel zeggen. Maar Jacob, hij begreep nog altijd niet de geweldige grootheid van Gods doel voor zijn leven. Hij was gericht op aardse zaken, terwijl God hem hemelse rijkdommen wilde geven. En het resultaat van Jacobs visie was dat Gods doel voor Jacobs leven vertraagd werd. Wat een verschil met Paulus, in de brieven van Paulus. God had hem geroepen op de weg naar Damascus tot de grootste dienst die er feitelijk is, namelijk blinden de ogen te openen. Mensen die ziende blind zijn, maar die niet zien waarop het aankomt in het leven, die niet de zin van het leven begrijpen. En Paulus wilde door zijn boodschap van het evangelie, die mensen daarvan bevrijden, die onder de macht van Satan waren. En Paulus werd ook niet in beslag genomen door iets wat niet met Gods wil strookte. Nee. Maar Jacob's reactie was anders toen God tot hem sprak. En zo ging de zon onder over zijn leven. Maar het wonderlijke van alles is dat God Jacob niet liet gaan. God had hem in de Betel beloofd, in vers 15, ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. En God hield zijn woord. Ook weer de bemoediging voor ons. Op zijn beloften mogen we staan. Om zijn beloften aan Jacob te kunnen vervullen, moest God hem streng aanpakken. En tussen Betel en Peniel liggen ruim 20 jaar van goddelijke tuchtiging. Opdat Jacob uiteindelijk tot het besluit zou komen om het doel dat God had voor zijn leven ook te aanvaarden. En wat deed God? Wat deed God opdat Jacob zou ondervinden wat het is om bedrogen te worden? Hij plaatste Jacob naast de persoon zoals hij zelf was, namelijk Laban. En Laban, dat was ook zo'n bedrieger. En dit gaf natuurlijk wrijvingen tussen de twee, waardoor dan ook Jacob's ruwe kanten glad werden gestreken. En waardoor hij dan ook tot het besluit kwam, ik ben fout. En God, we zien het, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Van nature verzetten wij ons altijd tegen de omstandigheden waar God ons in brengt. We vragen soms af, waarom doet God dat? Maar het is op die manier ook dat God ons wil vormen. En daar bij Laban, Jacob begint te oogsten wat hij zelf gezaaid heeft. Zijn hele leven had hij anderen bedrogen en nu wordt hij zelf bedrogen. Hij is verliefd op de dochter van Laban, Rachel. Maar Laban gaf hem Lea. En wanneer ontdekte hij dat? Dit ontdekte Jacob toen hij 's morgens wakker werd. Dat hij in plaats van Rachel met Lea getrouwd was. Je moet dat maar eens tegenkomen. Dat je dan wakker wordt en daar ligt iemand naast u, iemand anders. Dus Jacob werd hier weer al eens bedrogen. En Gods lessen met Jacob, die gaan maar verder. Nu nog in 7 jaar hard werken, dan krijgt hij uiteindelijk ook Rachel als vrouw. Maar zij is onvruchtbaar. Maar God echter is altijd barmhartig. En hij schenkt Jacob uiteindelijk een kind. Maar dit brengt nog geen verandering in Jacobs leven. Nog altijd kan hij God niet vertrouwen. Nog altijd niet. En hij gaat door met plannen te maken. Jacob was een zeer sluwe en hij was zeer geslepen. Hij kende al de kneepjes van de handel, van de commercie. En hij wist hoe hij het beste van het vee van Laban in zijn bezit kon krijgen. Het beste vee was voor Jacob en het minst beste mocht Laban houden. Hoe lang nog moest God nog wachten? Voordat Jacob hem leerde vertrouwen en hij al zijn listen en zijn vindingrijkheid opgaf. Hoe lang moest hij nog? Maar we kunnen ook de vraag verder stellen, ook aan onszelf. Hoe lang moet God nog wachten voordat wij hem volledig vertrouwen en onze plannen en onze vindingrijkheid opgeven. God heeft hetzelfde probleem tegen heden dagen met ook veel van zijn kinderen nu. Ten slotte vlucht Jacob weg van Laban, want hij is het beu om met zijn schoonvader samen te leven, met zijn schoonvader, hè. Maar dan stelt hij vast dat hij alleen maar van de wal in de sloot terecht gekomen is. Hij hoort dat zijn broer afkomt, zijn broer Esau, met een groot leger. Ja, wanneer gaan al die tegenslagen ophouden, zegt Jacob. Maar had Jacob nu een keer de zaak in de hand van God gegeven, dan zou God hem op zijn manier van Laban hebben bevrijd. Maar Jacob had nog niet geleerd op God te vertrouwen. Nog altijd niet. Jacob komt tot het besef dat zijn leven in gevaar is, want zijn broer Esau komt af en die zal zich wreken om wat hij vroeger heeft gedaan, het eerste geboorterecht afgepakt. En in deze noodsituatie begint hij tot God te bidden. Ziet, wanneer de nood het hoogst is, dan bidden we tot God. En in zijn gebed herinnert hij God aan zijn belofte te Betel. We gaan dat nog eens lezen. Betel 32, 9, 12. Toen zeide Jacob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunst bewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Tot daar. Maar gebed alleen is niet voldoende voor Jacob. Hij blijft plannen maken om tenminste ook een deel van zijn volk te redden, voor het geval dat God hen in de steek laat. Daardoor splitst hij ook zijn volk in twee groepen, zodat er altijd één groep zou overblijven. En Jacob, we moeten dat besluiten, is ook precies zoals wij. Want hoe dikwijls zoeken wij ons ook soms te redden uit moeilijke omstandigheden, waarin we ons zelf ook hebben terechtgebracht. En dat we dan ook op diezelfde slinkse wijze als Jacob ons trachten daaruit te geraken. Jacobs vrees voor zijn broer Esau was ongegrond. Waarom? Omdat het hart van Esau in Gods hand was. En God bracht het in de richting die hij verkoos. Esau was vergevingsgezind geworden. En God had Jacob duidelijk beloofd dat hij voor hem zou zorgen. Inderdaad. Ik ben met u. Ik zal u behoeden. Ik zal u niet verlaten. En God is dan uiteindelijk tot zijn doel gekomen met Jacob. God heeft hem bevrijd van zijn zelfleven. En God kan ook ons bevrijden. En ook u, wanneer u nog de Heer Jezus nu kent. Hij kan u bevrijden van uw zelfleven. En Jezus is de sleutel tot die vrijheid. Want wanneer de Zoon u vrij maakt, zult ge werkelijk vrij zijn. En dat zal maar gebeuren wanneer je een ontmoeting hebt gehad met de opgestane Jezus. En dan zal ook de zon in je leven weer gaan schijnen. Amen. We gaan nog tenslotte danken voor het woord dat we mochten horen deze morgen, dat het verder ook in ons hart mag werken. Vader in de hemel, we zijn dankbaar, Heer, dat we dat verhaal van Jacob, dat u dat ook hebt laten opschrijven. En we moeten het toegeven, we herkennen iets van onszelf in dit verhaal. Vader, u hebt ons ook geroepen om uw doelen te bereiken, om uw plan dat u hebt met ons leven uit te voeren. En we danken u ook voor uw belofte, dat u in alle omstandigheden met ons zult zijn en ons zal behoeden, waar wij ook gaan. Maar Heer, zoals bij Jacob, kan het soms ook jaren duren, alvorens u tot uw doel komt met ons leven, ons zelf leven. Daarom bidden wij voor ons allemaal, dat u ons, ja, vormt, ons kneedt, opdat wij ons volledig aan u gaan toevertrouwen en dat we gaan leven in totale afhankelijkheid van u, zodat u zoals bij Jacob tot uw doel komt met ons leven. En dat is ons gebed, in Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Ides. We gaan recht staan voor het laatste lied. 732. Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk. En net zoals Jacob werd geroepen, maar ja, zijn eigen weg ging, zo hebben wij het ook. We worden ook geroepen om mee te werken in Gods koninkrijk. En laat ons inderdaad niet zijn als Jacob, maar leren van zijn leven en ten volle meewerken, zodat God onmiddellijk tot zijn doel kan komen. Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik u van dienst kan zijn. Met mijn handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank u, Heer, en doe graag wat u mij zegt. Dat ik meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik u van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank u, Heer, en doe graag wat u mij zegt. Beden voor wie ziek is, koken voor wie honger heeft, steunen wie de kracht mist, troosten wie gevangen leeft. Jezus deed het ons voor, de Vader geeft, wij geven door. Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk, dat ik meewerken mag en ik u van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank u, Heer, en doe graag wat u mij zegt. Kleden wie geen kleren heeft, helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft. Jezus deed het ons voor. De Vader geeft, wij geven nooit. Wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk. Dat ik meewerken mag en ik u van dienst kan zijn. Met eigen handen zal ik werken aan uw recht. Ik dank u, Heer, en doe graag wat u mij zegt.
Ja, Vader, we willen inderdaad dat ook bidden, dat we mogen doen wat u zegt. Heer, we hebben handen ontvangen, we hebben gaven ontvangen om te mogen werken in uw koninkrijk. Niet dat we het verwachten dat een ander werkt, maar dat we zelf ook de handen uit de mouwen steken. En datgene doen wat u op ons pad brengt. Heer, we bidden dat we niet als Jacob jaren zullen verliezen door met onze eigen dingen en ons eigen bedrog bezig te zijn. Onszelf te bedriegen en anderen. Maar Heer, dat wij u zullen dienen in alle oprechtheid, in nederigheid. Heere God, wilt u ons helpen daarin. We bidden dat uw liefde met ons mee mag gaan en de genade van de Heer Jezus ook bij ons mag zijn en de kracht en de nabijheid van Gods geest ons mag leiden om inderdaad in uw koninkrijk aan het werk te zijn. Zegen ons, Heer, deze week. In Jezus' naam.